Nou, de laatste twee keer van dit seizoen mag ik hier dus nog een en ander zeggen. En we wilden het met elkaar hebben over, en daar heb ik ook al een keer naartoe gewezen, over de hoop. En de hoop, ja. En met name gaat het dan om de hoop natuurlijk van ons als leden van het lichaam van Christus. En ik moet zeggen, dat is een mooi onderwerp, hè? Hoop. Het is ook een mooi woord. Ja, toch? Ja, hoop doet leven, ja. Ja. En dat is ook zo. Want als een mens geen hoop meer heeft, dan komt hij terecht in een sfeer van hopeloosheid. Ja, en hoeveel mensen zijn er in de wereld die eigenlijk daarin terechtkomen, hè? En dat is, toch... Heel vaak ook niet eens afhankelijk van omstandigheden, hoewel dat wel een rol kan spelen natuurlijk. Maar het is voornamelijk ook een geestelijke kant zit eraan. Hè? We zeggen tegenwoordig in moderne taal dat het zit tussen de oren. Ja, dat heeft allemaal mee te maken. Nou, die woorden hoop of hopen, die komen in de Bijbel, komen die ook ontzettend veel voor. Hè, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En dikwijls is dat een vertaling van verschillende woorden in de grondtekst. Nou ja, dat hebben we wel vaker natuurlijk, dat we daar tegenaan lopen. Maar de betekenis van die woorden, die komt toch in grote mate wel overeen. En dan komt het hierop neer dat het eigenlijk gaat, dat je ergens op vertrouwt. Dat je je ergens aan vasthoudt. Hè? Maar er zit ook de gedachte in, sommige woorden, van afwachten en verwachten. En dat hoort een beetje bij elkaar, want verwachten, dat wil zeggen dat je iets verwacht wat in de toekomst ligt. En zolang je dat nog niet hebt, zolang dat nog niet is aangebroken, moet je dus afwachten. Dat zijn de betekenissen van die woorden die we in het Oude en het Nieuwe Testament vinden, dat in onze Bijbel dan vertaald is met onder andere hoop. En hoop hoort bij het leven en strekt zich uit naar de toekomst. En als het gaat om de hoop waar de Bijbel over spreekt, in welke vorm dan ook, dan mogen we bedenken dat dat altijd verankerd is in het woord en in de beloften van God. Die zijn er in de Bijbel ontzettend veel. En er zijn heel veel beloften in de Bijbel. Ik heb ooit gelezen dat iemand had uitgerekend, dat zal wel een monnik geweest zijn denk ik toen, maar die zegt dat er 32.000 beloften in de Bijbel staan. Ja, ik heb het niet nagerekend hoor. Dus lieg ik in commissie. Ja, het komt mij erg veel voor moet ik zeggen. Zo in het eerste gezicht klinkt dat ontzettend veel. Hè? Aan de andere kant ligt er me net ook even aan wat voor maatstaaf je aanlegt natuurlijk. Wat voor definitie je dan geeft hè, aan beloften. Maar als je bijvoorbeeld in het derde vers van de Bijbel, hè, dat er staat, en God zei, laat er licht zijn. Weet je wel, dat is natuurlijk een woord wat betrekking heeft op Gods werk in die zes dagen, maar tegelijkertijd is het ook een belofte. Voel je wel? Dus als je op zo'n manier geteld hebt, ja, dan kom je misschien wel aan dat aantal. Nou ja, laten we daar eens niet op vastpinnen. Er staan er ontzettend veel in ieder geval. En dat is, ja... Als je de Bijbel een beetje hebt leren kennen, ook wel logisch, omdat namelijk God bezig is in deze tijd, in de tijd, om zijn plan te volvoeren. God is bezig met datgene uit te voeren wat hij zich eertijds voor de grondlegging der wereld, voor het bestaan van de wereld, heeft voorgenomen. En sinds God zich dat heeft voorgenomen... speelt eigenlijk al die gedachte van hoop, van verwachting, van toekomst. En dan komt er erbij dat het grootste gedeelte van wat God in de Bijbel beloofd heeft, dat feitelijk vervuld wordt in de opstanding. En daar zullen we vanavond ook terechtkomen. De opstanding. Want daarin komt Gods doel eigenlijk tot uitdrukking. Wel, die hoop in de Bijbel is dus verankerd in de wil van God. En dat is ontzettend mooi, omdat daarom dat begrip hoop zoals het in de Bijbel naar voren komt, een wat andere lading heeft dan het woord hoop zoals wij dat kennen in ons spraakgebruik. Wij hopen dit en dat, maar we weten het niet zeker. Snap je? Zo gebruiken wij het over het algemeen. Maar in de Bijbel is het precies andersom. Wij hopen omdat God het heeft gezegd. En daarom is hoop in de Bijbel dus nooit onderhevig aan twijfel, maar is het een zekerheid. En dat is ook echt, als je die woorden hoop tegenkomt in de Bijbel, dan moet ik maar eens op letten. Daar ligt altijd een bepaalde zekerheid aan ten grondslag. Want als God het zegt, dan gebeurt het ook echt. En God leidt niemand om de tuin. God belooft ook niet eerst iets wat hij later dan weer niet doet. God zwalkt niet heen en weer. Wordt ook niet bewogen door allerlei wind van leer of weet ik wat ook. God is wat dat betreft recht door zee. En houdt vast, is in ieder geval trouw aan zijn eigen woord. Dat is één. In tweede plaats, en dat is ook mooi, dat leer je ook wel als je het naast elkaar legt. Dat de wil van God ook in overeenstemming is met het welbehagen van God. Het welbehagen. Gods wil is ook zijn welbehagen. En dat is ook weer een mooi woord. God heeft er behagen in om zijn wil te doen. Want, en ja goed, dat is lang nog niet tot iedereen doorgedrongen in de wereld. Zelfs onder gelovigen niet. God heeft namelijk het goede voor. Met zijn schepping, in het algemeen, met de mensen, in het algemeen, met u en mij in het bijzonder. God heeft het goede met ons voor. En God heeft er een behagen in om zijn wil te volvoeren. Paulus die schrijft in Efeze 3 vers 11 is het geloof ik, dat hij God werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Dus God laat zich helemaal... Zeg maar, houdt hij zich aan dat wat hij wil. En dat is ook een welbehagen om dat te doen. Dat is een mooi ouderwets woord, welbehagen, maar betekent eigenlijk zoveel als, even in onze taal gesproken, dat God er een vreugde in heeft om datgene wat hij zich voorgenomen heeft, wat hij gewild heeft, om dat inderdaad ook uit te voeren. Broeders en zusters, en ik geloof, als je dat soort dingen nou eens goed op je laat inwerken, ja... Dan maak je dat van binnen ook blij. En dan kom je ook tot de ontdekking dat het allemaal niet afhankelijk is van ons. Van hoe wij leven en wat wij denken en wat wij willen en hoe wij gaan en zo. Dat is allemaal subjectief. Het ene belangrijke dat waar is, dat is dat God iets wil. En dat hij er een vreugde in heeft om datgene wat hij wil ook... te volvoeren. En ja, dat heeft hij dan neergelegd ook in zijn woord. En op talloze plaatsen spreken de profeten, de bijbelschrijvers, inderdaad ook beloften uit namens God. Op veel plaatsen zegt God ook, ik zal dit en ik zal dat en ik zal zo. Het zijn allemaal beloften. En wat hij zich heeft voorgenomen, dat zal hij ook doen. En nogmaals, daarom betekent het woord hoop voor ons vanuit de Bijbel... ook alleen maar zekerheid. Dus als wij hopen op een goede toekomst van heerlijkheid, dan is daar geen twijfel bij, maar dan is dat gerechtvaardigd op grond van het woord van God. De Bijbel spreekt zelfs in Romeinen 15 over de God van de hoop. Misschien is het goed om daar vanavond eens even te beginnen, want we gaan de Bijbel weer bijpakken. Romeinen hoofdstuk 15. Dat staat namelijk in het 13e vers. En dat is prachtig wat er staat. Romeinen 15 vers 13, daar staat... De God nu van de hoop. NBG heeft de God der hopen. En dus zo wordt hij genoemd, de God van de hoop. Die mogen u, staat er, vervullen... met alle blijdschap en vrede in het geloven. Hier wordt dat woord blijdschap dus ook in verband gebracht met hoop. En ook vrede. Dus het gaat om de blijdschap en de vrede in het geloof. Niet in de omstandigheden. Het gaat niet om de materiële kant van de zaak, maar het gaat om de geestelijke kant van de zaak. En dat is de wens die Paulus hier eigenlijk uitspreekt. De God van de hoop, die dus zijn beloften gegeven heeft. En daarmee eigenlijk ook zijn garanties van een goede afloop. Dat hij ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, in het vertrouwen op wat hij zegt. Opdat, met de bedoeling, opdat u overvloedig bent in de hoop. En nou ja, goed, en hier zit ook inderdaad die verwachting ook in. Dat je overvloedig bent in de verwachting. En dan staat er ook nog bij, door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is een werkzaamheid van Gods Geest in je. Op het moment dat je vertrouwt op wat God zegt, dan zal door de kracht van Gods Geest, zal je hoop inderdaad ook overvloedig zijn. Nou, en laten we eerlijk zijn, broeders, hoeveel christenen zijn er niet die overvloed helemaal niet kennen? Als je aan hun vraagt bijvoorbeeld van, kom je later in de hemel? Zeg, nou, ik hoop het maar, weet je wel. En er zit toch een enorme hoop twijfel in. En hoe komt dat? Omdat de geest van God in hun hart niet het werk kan doen wat hij zou willen doen en moeten doen. Want als God werkt in onze harten, dan doet hij dat op grond van het woord. En waar mensen het woord niet kennen, of waar de Bijbel niet open gaat, of noem het allemaal maar op. Daar is ook weinig mogelijkheid, tot die geestelijke groei. En naarmate je God vertrouwt op datgene wat hij zegt, ook als het gaat om zijn beloften, en dat met blijdschap ook aanvaardt en daar ook vrede mee hebt, want dat is ook nog zoiets, je moet wel vrede hebben ook met die verwachting, verwachten is ook afwachten, en als je het over afwachten hebt, dan heb je het ook over geduld. En geduld, dat is voor ons mensen een moeilijk fenomeen. De Bijbel zegt niet voor niks, oefen geduld. Dat moet je oefenen. Want wij mensen zijn niet zo geduldig als het er nou om gaat. Oefen dus geduld. Maar dat houdt er wel mee geduld. Want dat betekent dat je moet wachten op de vervulling van Gods belofte. Misschien heb je dat zelf ook wel eens. Ik heb er ook wel eens een enkele keer. Dan zit ik naar televisie te kijken of zo. Naar het journaal of wat dan ook. En dan, onlangs had ik dat nog, dat ik beelden zien over wat er in Syrië allemaal gebeurt. Nou, mensen, dat is toch ook wel onvoorstelbaar. Dan zag ik zo'n jonge man op straat, helemaal bebloed, en dan hoor je dan in één keer een knal in de vet en bang, dan valt die jonge man neer. Die overheid die schiet me zo op al die burgers enzovoort. Het is werkelijk nauwelijks voor te stellen. En op zo'n moment, dan schiet het wel eens door mij heen van, ik wou dat de Heer Jezus nou kwam. En die gasten een kopje kleiner maken. Dat denk ik dan zomaar ineens. Maar dat gebeurt niet. Nee. Dus dan moet ik weer geduldig zijn. En dan moet ik afwachten. Want de Heer Jezus komt zeker terug. En hij zal zeker in deze wereld orde op zaken stellen. Alleen, niet op mijn tijd. Hoe moeilijk ik dat soms ook vind. Op zijn tijd. En al de acties van God, die liggen vast in zijn plan. En daarom is hoop, hopen, verwachten, ook afwachten, geduld hebben op het tijdstip van de vervulling van Gods beloften. Hoop is ook fundamenteel voor deze schepping. Ik noem dat nu even vanavond, ik kom daar hopelijk volgende keer nog op terug, want we gaan het in tweeën splitsen namelijk. Want er is zoveel te hopen. Maar ik zeg het vanavond alvast, die hoop is fundamenteel voor deze schepping. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 8, waar staat dat heel de, ik ga het dan weer opzoeken, dat heel de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen. Of aan de ijdelheid, maar dat is hetzelfde, vruchteloosheid. Dat wil zeggen dat de schepping in zichzelf niet in staat is om vrucht te dragen. Net zo min als dat wij van nature niet in staat zijn om vrucht te dragen. Wij kunnen wel vrucht voortbrengen. En dat is in de natuur precies zo. Alleen de ellende is dat de vrucht die wij voortbrengen van onszelf sterft na verloop van tijd altijd weer af. Dat is onder de mensen zo, maar dat is in de natuur ook zo. En eigenlijk is de voortgang van de seizoenen, te midden waarvan wij gewoon leven, dat na de winter alles weer uitspruit en gaat bloeien en naar de zomer toe gaat. En alles in volle bloei staat en je daar ook in de warmte van de zon kunt koesteren. Al die dingen meer. Maar ja, dat duurt maar even. Want dan vallen de bladeren alweer af en dan gaat het weer naar de dood. En dan komt weer die volgende cyclus. Maar dat predikt eigenlijk die vruchteloosheid. Ja, want die bomen die zijn niet in staat om hun bladeren vast te houden. Ja, op enkele na. De altijd groene bomen. Ja, maar wat leuk hè, dat de Heere God dus ook zulke soort bomen heeft gegeven in de schepping. Hè? Die gewoon de bladeren vasthouden dwars door alles heen. Of het nou winter is of zomer. Het zijn allemaal tekenen. Ja, dat is de prediking in de natuur. Prachtig mooi. Ja, maar dat is de vruchteloosheid feitelijk. Hè? En daar is de wereld aan onderworpen. De schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. He, om de wil van God namelijk. Dat is ook Gods wil dus dat het zo is. Dat deze schepping aan die vruchteloosheid is onderworpen. En, maar er staat erbij. In hopen echter. He, ik weet niet precies hoe het in de HSV staat. Want ik citeer natuurlijk alles uit de NBG. Dat snap je wel hè. Want dat zit in mijn hoofd. Sorry? Ophopen. Ja, nou ja, hetzelfde. In hopen echter, op hoop echter. Hè? Met andere woorden, juist het feit dat die schepping aan die vruchteloosheid onderworpen is, ja, betekent dat dat er sprake is van hoop, verwachting, in hopen echter. Hè, omdat God zelf namelijk die schepping zal bevrijden van de vergankelijkheid, hè, datgene wat voorbij gaat. En dat doet hij ja, eigenlijk om de heerlijkheid van de kinderen Gods. Nou, die heerlijkheid, daar hoop ik dan volgende keer op terug te komen. Maar zo zie je dat dus ook wat de schepping betreft, hè, alles om je heen. Ja, dat is aan die vruchteloosheid onderworpen. En daar speelt het thema hoop natuurlijk een geweldige rol. En heel de schepping en heel ons leven hè, ja, is eigenlijk doordrenkt van hoop. Hè. En daarom, hoop hoort zo bij het leven. En voor de gelovigen is het ook fundamenteel. In datzelfde hoofdstuk Romeinen 8, daar staat ook, daar spreekt Paulus op een gegeven moment over de verwachting van het zoonschap. Hè? En dat heeft natuurlijk ja, in een bepaalde context een betekenis, maar het heeft in ieder geval te maken, dat zoonschap, met de vervulling van Gods belofte weer. Hè? Maar dan staat er ook, want, zegt Paulus, in die hoop zijn wij behouden. Dat is ook weer mooi, want dat betekent dus dat de behoudenis, de zaligheid die wij in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen, in zichzelf weer geen doel is. Maar ook weer een middel. Waartoe? Wel, om uiteindelijk te delen in Gods heerlijkheid. Kijk, dat is het doel wat God heeft met je leven. Hè? En dat zijn dingen, ja, ik heb dat in het begin ook niet zo gesnapt. Ik dacht altijd van ja, kijk, vroeger toen ik pas tot het geloof gekomen was, was ik ontzettend fanatiek, hè? Ja. En ik vond dat iedereen die moest ook geloven wat ik geloofde. En ik was daar vol van, hè. En ik, ja, mijn vrienden en vriendinnen en zo, weet je wel, onze, ja, die moesten allemaal geloven, hè. Nou, man, dat heeft me wat vrienden gekost ook in die tijd, hè. Ja, maar je kunt soms veel te fanatiek zijn. Ik ging maar als een olifant door de porseleinkast, hè. Kom uit schelen. Was zo belangrijk nieuws, hè. Ja, maar later kijk ik er een beetje anders tegenaan. Maar ik had al het idee van ja, hè, als dat, en als er dan eens iemand was die gehoor gaf, ik heb gelukkig ook vrienden overgehouden die tot geloof gekomen zijn, dan had ik het idee van, hè, die is er ook, weet je wel. Ja, ja, die is er ook, ja, maar dat is niet het eindstation. Nee, eigenlijk is dat pas het begin van het nieuwe leven namelijk. Hè, en dan word je in geestelijk opzicht word je weer een kind gewoon. En dan mag je opwassen tot volwassenheid. En je mag uitzien naar het doel wat God met je leven heeft. Namelijk om je uiteindelijk te doen delen in zijn heerlijkheid. Dat is het doel. Maar om dat doel te kunnen bereiken, was het nodig dat we eerst die zaligheid zouden ontvangen. Behouden zouden worden. En daar heeft God voor gezorgd in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want hij heeft alles volbracht. Hè? Afgelopen weekend hebben we daar weer stilstaan. Hij heeft alles volbracht. Om inderdaad ook mensen zalig te kunnen maken. Te kunnen redden ook van zonde en dood. En te kunnen brengen in Gods tegenwoordigheid. Alles heeft hij volbracht. En ook daar zie je weer dat God niets overlaat aan de mensen. Hij doet het allemaal zelf. En wij mogen gewoon delen in datgene wat God tot stand gebracht heeft. En zo is het ook met die heerlijkheid, hè, in de toekomst. Ook daarover hoeven wij ons geen enkele zorg te maken. Zou ik die heerlijkheid wel bereiken, weet je wel? Ach, moet je niet eens afvragen, mensen. Nee, dat moet gewoon vaststaan voor je. Dat is namelijk het doel wat God heeft met je leven. Hè, en hoe dan ook, en op welke wijze dan ook. Maar je bent eenvoudig bestemd tot die heerlijkheid. Want daarin wordt God zelf ook verheerlijkt. Nou, de hoop waar wij vanavond natuurlijk bijzonder bij stilstaan, is niet zozeer de hoop in het algemeen of datgene wat God aan het volk van Israël belooft. Want ja, je moet natuurlijk bedenken dat er verschillende groepen van mensen zijn in de Bijbel waarmee God handelt. Je hebt daar Israël, je hebt daar de volkeren, je hebt daar de gemeente. Als het gaat om. En de hoop van al die groepen is afhankelijk van de roeping en de bestemming die God aan die groepen heeft gegeven. Daar is het van afhankelijk. Dus hoop is een algemeen begrip. En je moet eigenlijk zover komen dat je op een gegeven moment zegt van ja, maar wat mag ik hopen? En met die ik bedoel je dan jezelf. En wie ben jij nou? Nou, je bent een lid van de gemeente, het lichaam van Christus. En over die hoop van dat lichaam waarvan Christus zelf het hoofd is, daar hebben we het vanavond over. En het gaat dus niet om de hoop van Israël als volk of zo, of gelovigen die door de tijden heen geleefd hebben. De oude geloofsgetuigen waar de Hebreeënbrief over spreekt en zo, die hebben allemaal hun roeping en bestemming. Die hebben ook allemaal hun plaats ontvangen in het plan van God. En God komt daarmee allemaal tot zijn doel. Maar voor ons vanavond gaat het erom, wat is de hoop die verbonden is aan degene, aan het heil dat wij als gelovigen, heiligen en gelovigen in Christus Jezus hebben ontvangen. En dat is ook wat Paulus zegt in Efeze 1 vers 18. Daar bidt hij ook en daar vraagt hij aan God dat gelovigen vervuld mogen worden met een geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. En onder andere ook zodat gij weet welke hoop uw roeping of zijn roeping wekt. En dan zie je het, hè? Hoop is dus verbonden aan die roeping. En om zicht te krijgen op wat je mag hopen, jij, ik, wij, als leden van het lichaam van Christus, is het dus ook belangrijk om te weten, ja, wat is nou de roeping en de bestemming van die gemeente? Wat is haar plaats in het plan van God? Nou, en dan komen we tot ontdekking dat die plaats, volgens de Efezebrief, in hoofdstuk 1, vers 4... eigenlijk de zoonplaats is. Hè? Dat staat in onze Bijbel een beetje omschreven, maar als je het letterlijk vertaalt, dan is het eigenlijk gewoon de plaats van de zoon. De zoonplaats. En dat is een plaats in de hemel. Dat wil zeggen in de derde hemel, de hemel van God. En dat is de plaats die de zoon heeft ingenomen na zijn opstanding en zijn verhoging. En hij is verhoogd, zegt de Bijbel, ter rechterhand Gods. Daar heeft hij plaats genomen. En die plaats, dat is ook de bestemmingsplaats van zijn lichaam. He, want ja, dat is nou het unieke, daar hebben we het een poosje geleden een keer over gehad, weet je wel, over het unieke van de gemeente als lichaam. Wel een lichaam, heel bijzonder, waarvan Christus het hoofd is. En dat toont die onlosmakelijke verbondenheid aan met Christus. Want hoofd en lichaam, er is geen inniger verbinding dan hoofd en lichaam. Ik heb u toen ook verteld dat er ook nog andere verbindingen zijn. De relatie tussen de Heer en het volk van Israël is er bijvoorbeeld één in het kader van een verbond. Maar de verbinding van hoofd en lichaam die stijgt daar bovenuit. Net zo goed als dat uw hoofd en uw lichaam verbonden zijn aan elkaar. Dat zijn geen twee dingen of zo, maar dat is gewoon één. Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat wil zeggen dat de plaats en de positie van het hoofd dus ook toekomt aan het lichaam. En dat is het unieke geheimenis eigenlijk dat Paulus in zijn gevangenschapsbrieven, die hij geschreven heeft in zijn gevangenschap in Rome, heeft geopenbaard. Nou ja, over het unieke, daar hebben we het hele seizoen al over natuurlijk, wat er nou zo uniek is eigenlijk aan het plan van God met de gemeente, de plaats van God van de gemeente. Daar hoort dus ook die hoop bij. En ik moet zeggen, ja, de hoop die wij hebben, die wij hebben, ja, is ook een unieke hoop. Daarom is het ook mooi om daarmee bezig te mogen zijn. Paulus spreekt over de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Hè, dat heeft betrekking op het geheimenis, Colossense 1 vers 5. En al die woorden, al die beloften die dus op ons van toepassing zijn. Als leden van dat heilsorgaan, de gemeente, het lichaam van Christus. Daar hebben wij mee te doen. Hè? Maar ook voor al die beloften geldt dat ze door God zijn uitgesproken. Middels de apostelen natuurlijk, hè? In dit geval de apostel Paulus. Maar het is uiteindelijk ten diepste het woord van God, zijn belofte van God. Hè? En zo goed als dat in het algemeen zo is, is het ook een deel bijzonder zo voor ons als leden van de gemeente dat we mogen vasthouden aan datgene wat God zegt. En dan mag het ons misschien nog zo wonderlijk voorkomen, of ja, we kunnen het misschien helemaal niet begrijpen, maar als Hij het zegt, dan is het zo. En datgene wat God wil, dat is dat we ons vasthouden aan die beloften. De God van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. In het vertrouwen op zijn woord. Opdat, met welke bedoeling? Opdat je overvloedig bent in die hoop. En ik zal u laten zien vanavond ook dat Paulus dat in ieder geval was. Die was overvloedig in de hoop. En ja, goed, wat dat betreft heeft de apostel ons natuurlijk ook wel een geweldig voorbeeld nagelaten. Door Gods genade overigens. En dat alles door de kracht van de Heilige Geest. Want als het nou gaat om onze hoop, broeders en zusters, onze verwachting, dan zou ik kunnen zeggen, is die eigenlijk tweeledig. Want we hebben eerst een verwachting, zeg ik maar even zo in mijn eigen woorden, op de korte termijn. En dat heeft te maken met ons leven hier op aarde. En met name het einde daarvan. Nou ja, goed, daar wonen we natuurlijk om de avond bij bepaald, nietwaar? Nou weer met Sietse. En nou ziet ze nog een bepaalde leeftijd. Mijn zoon die kwam gisteren of eergisteren thuis. En dinsdag natuurlijk, want we moesten in de school toe. En toen kwam hij op school en toen hoorden ze dat een van zijn leraren, nog maar 53 jaar, zo in één keer dood was neergevallen. Dus die jongen die was er ook helemaal ondersteboven van. Maar ja, niemand krijgt daarvan een berichtje van tevoren. En ik moest mijn auto, even wat aan gebeuren enzovoort. Helemaal niet ernstig, daar gaat niet om, maar daar moest iemand met speciaal gereedschap bij komen enzovoort. En er was een afspraak gemaakt en zo. En toen belde de radio over, ja, het kan niet doorgaan, want zijn dochter van 20 is overleden. Dus dat moet nog even weer, waar kun je zo'n man verder natuurlijk niet meer lastig vallen dan, hè. Dus ja, dan word je zomaar in één week tijd, weet je wel, dan komt dat zo allemaal bij elkaar en denk van, ja, 74 hadden we schietsen. Zoiets 79 al. 53, 20. Zeg niks. Wat heeft wat te maken met een realiteit waar we allemaal mee te maken hebben? Namelijk het einde van ons leven hier op aarde. En dat is de verwachting op korte termijn. We kunnen er in ieder geval op rekenen dat er een einde komt aan ons leven hier op aarde. Dat mogen we in ieder geval vaststellen. Ja, en hoe langer dat je leeft, hoe meer kans je hebt dat het einde eraan komt. Ja. Ja, nou ja, we hebben een zuster in de gemeente Zeist, die wordt maandag 95. Dus sommigen houden het heel lang vol, hè? Ja. Goed. Maar dat is de hoop op de korte termijn, hè? Dat heeft te maken met ons sterven. En uiteraard, wat bij het sterven dan weer hoort, de opstanding. Dat is de ene kant. De andere kant is daar op een wat langere termijn ook de hoop en de verwachting die te maken heeft met die heerlijkheid van God. Ofwel de openbaring in zijn heerlijkheid. Nou, dat aspect dat laat ik voor volgende keer. Ik hou me vanavond dan nog bezig met dat eerste aspect van die hoop, hè, van de korte termijn, van ons leven, ons levenseinde hier op aarde. En ook daarover zegt de Bijbel het een en ander. In de eerste plaats moeten we vaststellen wat Paulus zegt in Romeinen 14 vers 8. Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn des Heren. Nou, dat is daar kun je ook weer een streep onder zetten, hè. Ik bedoel, wat dat betreft maakt het dus allemaal niet uit. Of het nou om het leven gaat of om de dood. Voor ons als gelovigen geldt, wij zijn des Heren. Ja, Romeinen 14 vers 8 is dat. Ik citeer het alleen. zoek niet speciaal op, maar u kunt het wel even opschrijven. Hè? Dus dat is gewoon algemene waarheid. In het leven, in het sterven, wij zijn des Heren. Nou, als je dat alleen al weet en opsluit in je hart, ja, dan hoef je dus al verder geen zorgen te maken. Nog in het leven, nog in het sterven. En ik zeg dat natuurlijk deels uit ervaring, maar ik zeg het vooral uit het oogpunt van geloof. En dan moet u niet denken dat ik het nou alleen maar tegen u zeg, alsof het bij mij allemaal 100% functioneert. Nee, ik zeg het ook tegen mezelf. Want ik zit net zo in elkaar als u ook. En we hebben in het leven ook te maken met allerlei dingen. Kijk, ja, als we de wind in de rug hebben, is het niet moeilijk om hard te fietsen, zou ik maar zeggen. Maar als je wind tegen hebt, om dan het tempo vast te houden, dat wordt moeilijker. En zo is in het geestelijk leven ook. En er kunnen best momenten zijn dat je zo door het leven eigenlijk in beslag genomen wordt, dat allemaal niet vanzelfsprekend is. En dan is het wel geweldig dat zulke soort dingen in de Bijbel staan. En dat je dat woord van God kunt openen en zeggen, nou Heer, ja, hoe het ook is in mijn leven, maar ik ben van u. Ik ben uw eigendom. En daar mag je ook altijd staat op maken. Daar mag je ook altijd je hand op leggen. En dat geeft dan ook weer een bepaalde vrede in je hart. En zo kun je, en dat is ook weer een wonder van God en de werking van Gods geest op grond van zijn woord. Dat je in moeilijke omstandigheden, zelfs in een groot verdriet, toch in je hart die blijdschap en vrede kunt ervaren waarover God spreekt. Die verbonden is met hoop. Dus dat is wat Paulus zegt in Romeinen 14. Ik ga met u naar Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. Daar spreekt Paulus vanaf vers 19. Ja, we moeten natuurlijk even in die brief, we vallen er zo middenin in dat betoog, hè. Hij heeft gesproken in het voorgaande gedeelte over allerlei moeilijkheden die hij onderging tijdens zijn gevangenschap in Rome. U weet wel, deze brieven die zijn geschreven tijdens de gevangenschap van Paulus in Rome, waar Handelingen 28 over spreekt. Als ik officieel ben, dan moet ik eigenlijk zeggen tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. En daarover spreekt Handelingen 28. En dan, dan zijn er ook mensen die het allemaal lastig maken ook nog, terwijl hij al gevangen is en zo, en dan spreekt hij daarover. En dan gaat hij verder in vers 19 en dan zegt hij, want ik weet, hij vindt het wel vervelend, maar hij laat zich er ook niet door uit veld slaan, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. En ook hier blijkt weer wat hij zegt in Romeinen 14, of wij leven of dat we sterven, we zijn des Heren. En voor Paulus was dat een realiteit. En ik zou het een beetje anders kunnen zeggen nu. Of ik nou een vrij man ben of ik zit in de gevangenis. Ik ben des Heren. Ja, ik ben van de Heer. En als je nou bijvoorbeeld, dat moet je niet opzoeken nou, Efeze 4 leest, vers 1. Daar zegt Paulus, als gevangene in de Heren vermaan ik u. Dus hij zegt niet als gevangene in Rome. Nee, als gevangene in de Heren. Dus hij was zich inderdaad ook bewust, al ben ik een gevangene, ik ben des Heren. Dus in dat opzicht kun je dat ook altijd meenemen, dat blijkt hier ook wel. En dan staat in vers 20, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, verwachting, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu, dat wil zeggen in die gevangenschap, die strijd met zich meebrengt, die moeite met zich meebrengt, die hem beperkingen oplegt. Je moet je niet vergissen, want Paulus was natuurlijk iemand die trok erop uit, hè. Al die zendingsreizen van Paulus, afijn, we kennen ze allemaal in het boek Handelingen. En nou zit hij in de gevangenis, kon geen kant meer op, hij was geboeid door het, hè. Zo ging dat vroeger, je werd geketend, hè. En dan loop je niet zo hard meer hoor, als je zo'n ijzeren ketting, misschien hebben jullie al van die plaatjes gezien, hè, In stripverhalen of zo staan ze ook wel eens, weet je wel. Dan zit iemand met zo'n ijzeren ketting en dan zo'n grote bal ernaast, weet je wel. Ja. Ja, dat is geen ballonnetje, dat is een ijzeren bal, hè. Dus daar loop je niet zomaar mee weg. Hij was geboeid, schrijft hij later ook, hè. Als gevangene. Maar zijn verlangen is, zijn hoop is, dat ook nu Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu staat er is door het leven of door de dood. Ja, want weet je, het is Paulus, die zat hier in gevangenschap in Rome. Nou ja, u kent het Romeinse Rijk wel een beetje in die tijd en de Romeinse morales. Hè? Ja, daar kun je ook niet alles van verwachten. Hoe staat het ook in die stripverhalen van Asterix en Obelix? Het zijn rare jongens, die Romeinen. He? Ja, nou, dat was toen ook al zo, hè? Dus je kon er maar niks op doordoen. Dus hij zegt, of het nou door mijn leven is of door mijn dood. Want hij wist niet of hij uit deze gevangenschap nog weer levend tevoorschijn zou komen. Hè? Daarom zeg ik, dit is zijn eerste gevangenschap. Wij kunnen uit de Bijbel opmaken dat hij hier inderdaad later wel weer uitgekomen is. En toen heeft hij nog een aantal jaren geleefd en gewerkt. En toen is er nog een keer een gevangenschap gekomen. Ja, dat is dan die tweede gevangenschap in Rome. En daarin heeft hij dan zijn allerlaatste brieven geschreven. En dan ga ik even, voordat we verder gaan met u naartoe, naar de tweede Timotheusbrief. Want naar alle waarschijnlijkheid, ja, ik zeg het altijd een beetje met een slag om de arm. Omdat je natuurlijk altijd... Het zegt op basis van conclusies, hè? Als je alles bij elkaar, naast elkaar legt, dan is dit waarschijnlijk de allerlaatste brief die Paulus geschreven heeft. 2 Timotheus. En dat is een brief met name, hè, de Timotheus en Titusbrieven, die zijn met name geschreven aan zijn opvolgers in de dienst van de Heer. Hè, en er staan ook hele behartenswaardige dingen in. Maar in het 4e hoofdstuk... Daar zegt hij, hè, in vers 5, maar u wees nuchter in alles, zegt hij tegen Timotheus, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Hè, dat drukt dus Timotheus op het hart. Vers 6, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. En zegt hij, het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dus hier, in deze gevangenschap, is hij er wel van overtuigd dat hij daar niet meer levend uitkomt. En ja, de Bijbel spreekt er verder niet over, maar buiten Bijbelse bronnen zeggen dat Paulus inderdaad een martelaarsdood uiteindelijk is gestorven. En waarschijnlijk... En houdt u me te goede, hè? Want het zijn buiten Bijbelse bronnen, dus je kunt het nooit als het woord van God natuurlijk behandelen. Maar waarschijnlijk is hij onthoofd. En net zo goed als dat van Petrus, het waarschijnlijk is dat hij gekruisigd is. De apostel Petrus. Hè? Maar ja, hoe dan ook, het is in ieder geval een martelaarsdood geweest. Maar hij weet dus dat hij hier uit deze gevangenschap niet meer levend eruit komt. En hij zegt, ik word als een plengoffer, word ik uit. Prachtig hoe Paulus dat zegt. Hè? Een plengoffer, zegt hij. Ja. Want weet je, zo'n plengoffer, broeders en zusters, dat is een, dat noem je eigenlijk een bijoffer is dat. Hè? Je hebt namelijk allerlei soorten van offers. Hè? Je moet de wetboeken er maar op nalezen, Leviticus en zo. Zondoffer, schuldoffer, brandoffer, weet je, al dat soort offers heb je. En... Dat is een categorie hoofdoffers, zal ik maar zeggen. Een brandoffer bijvoorbeeld, hè, dat was een hoofdoffer. En daarbij, bij sommige brandoffers, daar moest bijvoorbeeld een vierde hin wijn worden uitgegoten. En dat is een plengoffer. Moest wijn worden geplengd bij dat offer. Zo'n plengoffer stond nooit op zichzelf. Wat heb ik bedoeld? Dus het moest altijd ergens bijgebracht worden. Secundair offer was het dus eigenlijk. En zo noemt Paulus zijn eigen lijden en het vooruitzicht van zijn sterven. Hij zegt, ik word eigenlijk al als een plengoffer uitgegoten. En dat vind ik zo mooi, hè, want er zit een hele diepe gedachte achter. Hij ziet zichzelf dus een offer moeten brengen, namelijk het offer van zijn leven. Terwijl dat lijden wat hij moet ondergaan natuurlijk ook wel een offer is. Maar hij zegt het is wel een bijoffer, want er is feitelijk maar één hoofdoffer. Voel je? En dat is het offer van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik nou zo mooi, dat die man zo'n uitdrukking gebruikt. Dat hij op geen enkele manier ook maar het idee wil laten bestaan. Hè? Nee, er is maar één offer met een hoofdletter en die is gebracht door de Heer Jezus. Hè? En dat offer wat hij dan moet brengen, dat ziet hij als een bijoffer. Hè? Ja. Allemaal in die gedachte van of Christus maar groot gemaakt mag worden, of het nou in mijn leven is of in mijn sterven. Maar hier staat dus dat hij zegt het tijdstip van mijn heengaan. En dat woord heengaan, daar staat letterlijk losmaking. He, losmaking, dat is wat er letterlijk staat. Staat voor de deur. Dus het tijdstip dat hij losgemaakt zal worden. He, van, ja, los van al het aardse. He, dat staat voor de deur. Nou, in zijn geval betekende dat natuurlijk ook dat hij losgemaakt zou worden van zijn banden. Hè? En zo zie je maar, ja, je kan dat heel somber zien, maar je kan het ook heel optimistisch bekijken. En want dat was het voordeel voor Paulus, als hij op een gegeven moment zou sterven, was hij in ieder geval van die strijd af. Wij hebben het ook over het overlijden van mensen, hè? Ja, ja, goed, dat heeft te maken met de dood, maar tegelijkertijd zeg je wel dat iemand over het lijden heen is. Dat is dan weer de positieve kant van de zaak, toch? Ja. En Paulus spreekt dus over losmaking. En zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden en voorts ligt voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. He, dus dat is het geloof wat leeft bij de apostel die deze afscheidsbrief schrijft. He. Nou, gaan we even terug naar Filippenzen 1. Hier in de Filippenzenbrief is dus nog niet duidelijk of hij die gevangenschap zal beëindigen in leven of in de dood. Dus daarom zegt hij dat hij het verlangen heeft dat Christus groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, zegt hij, of het nu is door het leven of door de dood. Want, en dan gaat hij dat ook uitleggen, dan gaat hij dat verklaren, hè? Vers 7, vers 21. Want het leven is voor mij Christus en staat er, het sterven is voor mij winst. He, of zoals het op de rouwbrief stond van Sietse, hè, de NBG-vertaling. Hè. Het leven is mij Christus en het sterven gewin. He, nou, hier staat het woord winst. En dat is ook niet verkeerd, want dat staat er ook in de grondtekst. Daar staat het woord kerdos in het Grieks. Ja, dat zegt u verder niks misschien, maar dat is echt het normale woord voor winst zoals wij dat ook kennen. Weet je wel, verlies en winst. He. Ik heb 10 euro en ik... Ik heb 10 euro en ik verkoop iets en ik maak 10 euro winst. En wat hou ik dan over? Goed zo, allemaal handelaren hier. 20 euro, ja. Ik heb zelf vroeger in de handel gezeten, dus voor mij is dat gesneden koek. Hè? En ik moest er altijd voor zorgen dat ik meer weer ontving dan wat ik eerder had betaald. Ik denk, ja, zolang ik dat doe, zit ik goed. Nou ja, verlies en winst. Hè? Nou, dat is de uitdrukking die hier wordt gebruikt. En dat is ontzettend mooi, want dat woord kerdos, hè, dat dus winst is, dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Dat is niet alleen dat je iets ontvangt, ik heb het net even heel simpel over, ik heb 10 euro en iemand betaalt mij 10 euro erbij, zeg nou 10 euro, hè, dat is hetzelfde als wat ik al had. Ja, als je het zo bekijkt is niks, zou ik maar zeggen. Nee, maar de uitkomst van het verhaal is 20 euro. En dat is in dit geval wel het dubbele. En in dat begrip winst, kerdos, zit dus niet alleen maar dat je winst maakt, namelijk die 10 euro, maar dat je bezit ook tegelijkertijd vermeerdert. En dan kom je bij die 20 euro terecht. Voel je? En dat is de gedachte die Paulus hier eigenlijk met dit woord ook naar voren brengt. Daarom gebruikt hij dit woord. Mag ik aannemen. En dan is het zo mooi, hè? Dan zegt hij, het leven is mij Christus en het sterven is, en dan zeg ik het even wat anders, is dus vermeerdering van bezit. Ja, met andere woorden, en dat heeft te maken met je verwachting op korte termijn. als je komt te sterven als gelovige, als lid van het lichaam van Christus, dan word je daar niet armer van. Nee, dat betekent dus per definitie dat je op dat moment alleen maar rijker wordt. Je bezit wordt vermeerderd op het moment dat je sterft. En je wordt losgemaakt van al het aardse en je wordt ergens anders ingevoerd. En daar spreekt hij verder ook over, hè? Vers 22 zegt hij, maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Of werken met vrucht, hè. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. En die woorden weet ik niet, kun je ook vertalen met maak ik niet bekend. Weet je hoe wij dat nou op z'n Holland zouden zeggen? En wat ik moet kiezen, ach, dat doet er ook niet toe. Weet je, zo zouden wij het zeggen. Dat is eigenlijk de gedachte die hierin ligt. Hè? Want wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ja, hoezo weet ik niet? Hij wist het heel goed hoor. Als het om zijn eigen keuze ging. Hè? Want lees maar even verder. Want zegt hij, ik word door deze twee gedrongen. Hè, dat zijn de twee kanten van de zaak. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En dat is weer precies hetzelfde woord als wat we net lazen in 2 Timotheus 4. Hè, daar had hij het over zijn verschijnen. Verscheiden. Maar hier staat dus... Ik heb de begeerte om losgemaakt te worden. Losgemaakt en bij Christus te zijn. Want, zegt hij, dat is verreweg het beste. Nou, dan weet je wel wat je kiezen wil, toch? Ja, ik zou voor het beste gaan. Maar, zegt hij, dat doet er ook niet toe. Hè, want, maar, zegt hij, vers 24, in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Hè, en daar zie je dat hij dus... Wat dat betreft volledig in balans is. Hè? En dat is ook een groot goed voor een kind van God. Hè? Voor een mens überhaupt al. Ja, want er zijn heel wat mensen die in hun leven niet in balans zijn. Laat maar eerlijk wezen. Hè? En dat kun je ook niet met geld betalen of zo. Hè? Iemand kan geestelijk volledig in de knoei zitten en zeggen. Nou jongen, weet je wat, ik maak wel 1000 euro over op je bankrekening. Ja, maar is die man niet mee geholpen? Of die vrouw? Hè? Dat is niet wel leuk, maar... Dat zijn van die, zeg maar, tussen je oren. En zo zijn er heel wat mensen niet in balans. Paulus was in balans. En hij kende de ene kant. En hij kende ook de andere kant. En hij zegt, nou ja, of we nou leven of wij sterven, wij zijn des Heren. En daarom zegt hij ook, in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dat wil zeggen, zolang ik in het vlees ben, schrijft hij aan de Filippenzen. Ja, wil God mij gebruiken in de bediening die hij mij gegeven heeft? En kan ik dus nuttig zijn voor jullie, tot opbouw van jullie geloof enzovoort? Dus ja, waar maak ik mezelf verder druk over? Het is in beide gevallen is het goed. Want alles wat God doet is goed. En zolang het nog niet zijn tijd is, om wat voor reden dan ook, of hoe wij dat verder ook omschrijven, is het voor Paulus wel goed. Maar als het nou gaat om, ja, wat is nou het beste... He, wat is nou te verkiezen boven alles eigenlijk, op de man af? Dan zegt hij, ik heb de begeerte, dat is mijn verlangen, mijn persoonlijk verlangen. Als je echt op de man af vraagt, heb ik de begeerte om losgemaakt te worden. He. En, staat er, bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En broeders en zusters, ik zou het gewoon lezen zoals het hier staat. Ja, u zegt, ja, natuurlijk. Nee. Maar wat lees ik? Paulus die zegt, ik heb begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Voel je dat? Hij zegt dus niet, ik begeerte om heen te gaan en begraven te worden. Of dat soort dingen. Hè? Hij is niet bezig met wat nog aan deze kant van de lijn ligt. Nee, hij zegt, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Dat vind ik mooi. Dat is voor hem dus een doorlopende aangelegenheid. Maar ik zeg het in alle voorzichtigheid. Mijn conclusie op grond van wat ik hier lees is, dat Paulus dus de gedachte heeft dat op het moment dat hij losgemaakt wordt van het aardse, wordt hij vervolgens toegevoegd aan, aan Christus. En ja goed, om aan Christus toegevoegd te kunnen worden in zijn heerlijkheid, in de plaats waar hij is, ja, zul je eerst losgemaakt moeten worden van het aardse. En nou ja goed, het zijn woorden, daar kun je urenlang over nadenken, maar het, kijk, als ik die gedachten voor mezelf zo lees, dan denk ik van ja, dan kan ik me voorstellen dat hij erbij zegt, want dat is verreweg het beste. Dus hij ziet de dood, ziet hij, hij ziet zijn sterven, want we hebben het hier over een lid van het lichaam van Christus. Als u bijvoorbeeld, ga ik nou niet opzoeken hoor, maar dat mag u dan zelf doen. Als u in de Korinthebrief leest bijvoorbeeld, in de tweede Korinthebrief, dan spreekt hij ook op een gegeven moment over, ja, we hebben hier een aardse tent en we hebben een gebouw van God in de hemel. Die Korinthebrief was nog altijd een brief voor het geheimenis, weet je wel? Toen waren deze dingen allemaal nog niet bekend. En dan spreekt hij een soort ja, angst uit ook. Van, ik hoop maar dat ik overkleed word en niet ontkleed. Ja, die teksten die kent u wel, hè? Ik geloof dat in 2 Korinthe 4 staat of zo, daar is in de buurt. En dan heeft hij het over zijn intrek nemen bij de Here en zo. Dus daar zit nog iets van twijfel in van dat je ontkleed wordt. Ja, als je lichaam, die in de Bijbel ook als een soort kleed wordt gezien, als je dat moet afleggen en je krijgt niet direct een ander kleed, ja, dan sta je in je naki. Maar even heel werelds gesproken. Als ik maar niet ontkleed, ik zou overkleed willen worden. Ik zou dat nieuwe kleed willen hebben. Maar dat is allemaal een soort twijfel in. Hier spreekt hij andere taal. Hier spreekt hij, naar mijn diepe overtuiging, de taal die hoort bij degene aan wie het geheimenis is geopenbaard. Van het lichaam van Christus. En daar hoort bij dat Paulus zegt, ik verlang daarna om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En dat is, nou ja goed, daar is hij natuurlijk met heel zijn hart ook bij betrokken. En is hij met heel zijn hart ook mee bezig. Christus groot maken door mijn leven of mijn dood. Als Christus je leven is, dan weet je dat hij bepaalt wat er met je leven gebeurt. Nou, dan gaan we even verder naar de derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. En daar komen we dan terecht in een, ik hoop inmiddels ook wel bekend gedeelte voor u. Dan gaat het ook eerst weer over zijn leven hier op aarde. Filippenzen 3. En datgene wat er gebeurd is. En dan zegt hij in vers 1, oh ja, 2 is het eigenlijk, let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Er waren mensen namelijk die roemden in hun eigen vlees. In hun eigen kunnen en kennen. Zo was Paulus niet. Hij was zich er maar al te goed van bewust dat het allemaal genade is wat hij deed. En dat het allemaal van God afkomstig was. Maar goed, hij zegt dan, hoewel ik ook wel reden heb om op het vlees te vertrouwen. Dus hij gaat eigenlijk even naar die mensen toe en zegt van ja, jullie zeggen nou wel dit en dat. Maar ja, ik kan er zoiets ook wel zeggen hoor. En dan noemt hij zomaar een paar dingen op. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op vlees, ik nog meer. Nee, kijk dan eens even naar mijn cv. Er zijn mensen die zijn zo fier op hun cv, weet je wel. Wat ze allemaal niet uitgesproken hebben. Ja. Nee, maar kijk nou eens even naar mijn cv dan, zegt Paulus. Besneden op de achtste dag. Dus niet zomaar een toegevoegde Jood of zo, weet je wel. Nee, maar echt netjes, als kind al, geboren vanuit een Joodse familie, besneden op de achtste dag, want dat was voor de Joodse jongetjes, was dat natuurlijk een wet, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Ja, ook weer zo bijzonder, dat hij uit de stam van Benjamin komt. Toevallig, Hoe is het mogelijk? Uitgerekende stam, zijn er 12 stammen op een rij en hij komt uit Benjamin. Paulus. Betekent Benjamin. Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. Weet je niet meer, die geboorte, die merkwaardige geboorte van die zoon van Jacob en Rachel? He, die zoon van Jacob en Rachel, he, die zijn op weg naar... Waar waren ze ook alweer naartoe onderweg? Efrata. Wat is dat? Bethlehem. Ja, Jacob en Rachel waren op weg naar Bethlehem. Maar ze zijn er niet helemaal gekomen, want de zwangerschap die nam echt krankzinnige vormen aan onderweg. Zodanig zelfs dat Rachel een kind moest baren. En dat is een hele bijzondere geboorte geweest, want bij de geboorte van dat kind verliest zij haar leven. Weet je wel? En dan wordt het kind geboren en dan noemt zij dat kind Ben-Oni. Zoon van mijn smarten. Of zoon van mijn ellende. Ja? En dan komt de vader, hè, Jacob, die komt erbij. En hij noemt diezelfde zoon Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. En dan zie je in die wonderlijke geboorte van die zoon van Jacob en Rachel, zie je dus eigenlijk een type van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat het was op weg naar Efrata, namelijk Bethlehem. He? Want jaren later wordt in Efrata, in Bethlehem, inderdaad de zoon van God komt ter wereld. He? De zoon des mensen, uit de maagd Maria. En hij is enerzijds de zoon der smarten. Want hij kwam om te lijden en te sterven aan het kruishout van Golgotha. Maar anderzijds is hij ook de zoon van de rechterhand. Want na zijn lijden en sterven heeft God hem, is hij door de majesteit des vaders uit de doden opgewekt. En heeft God hem verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Ja, nou, daar getuigt die naam Benjamin van. En dat was de naam van een van de stammen van Israël. En daaruit is Paulus uiteindelijk afkomstig. Uitgerekend deze man die in zijn laatste brieven, hè, in die gevangenschapsbrieven, ervan getuigt dat hij zelf als lid van het lichaam van Christus en ook wij met Christus die zoon plaats hebben ontvangen ter rechterhand Gods. Wonderlijk allemaal, hè? Een Hebreeër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een Farizeeër en wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Ja, dat is ook nog gebeurd in zijn leven, hè, met al zijn goede bedoelingen. Als Jood vervolgde hij de gelovigen in het begin. En staat er wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Nou, dan durf je toch heel wat te zeggen van jezelf, of niet? Hè? Dat je onberispelijk bent. Wat de rechtvaardigheid uit de wet betreft. En toch is Paulus degene die ontdekt heeft, en dat ook schrijft, met name in de Romeinenbrief, ook in de Galatenbrief, dat dat niet voldoende is geweest voor zijn zaligheid. Want in die brieven zet hij uitvoerig uiteen dat een mens nooit en te nimmer door zijn eigen rechtvaardigheid uit de wet deel kan krijgen aan de zaligheid van God. En daarvoor zou zijn geloof ten enenmale tekortschieten. Zijn trouw, zijn gehoorzaamheid. Daar was een ander geloof voor nodig. En dat is het geloof van Christus, ja. Ik heb onlangs een boekje gelezen, vond ik een leuk boekje. Had ook die titel, Geloof van Christus. Nou, wordt ook heel erg veel besteld, moet ik eerlijk zeggen. Dat is zo raar dat je soms ineens weer zo'n boekje ertussendoor hebt, dat vliegt eruit dan, hè. Dat kan je van tevoren niet bedenken, hoor. Maar ik vind het wel leuk. Ja, want het is essentieel, hè. Nou, ah, dat gaat er niet om dat ik nou een scheef heb, man. Dat moet je allemaal niet. Dat doet allemaal niet de zaken, hè. Dat is niks van mezelf bij, hoor. Het is allemaal op grond van Gods woord, dus... Maar ik vind het zo prachtig, weet je, het is zo'n belangrijk onderwerp, weet je wel, het geloof van Christus. Want daar is ons behoud in gelegen. En dat schrijft Paulus in de Romeinenbrief, Galatenbrief, hij zet het uitvoerig uiteen. En hier zegt hij nog, wat betreft de wet, de rechtvaardigheid betreft de wet, ben ik onberispelijk. Ja, maar het helpt niks. Het helpt niks. Je kunt alleen maar behouden worden en de zaligheid ontvangen op grond van de gerechtigheid van God door het geloof van Christus. Nou, hou dat vast, broeders en zusters, hoor. Maar, zegt hij, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Hè? Dus alles waar hij tevoren zo fier op was, zal ik maar zeggen, dat zegt hij nou van, ach mensen, dat is het allemaal. Ja, ik lees maar even verder. wel de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb, en ik beschouw het zelfs als vuiligheid, alleen maar opdat ik Christus mag winnen. He, dus hij zegt, ik vertrouw op geen enkele manier meer op mezelf en op al mijn kwaliteiten en op het vlees en weet ik wat, wat ik allemaal beleid en geleerd heb en wat voor, nou ja, ik vertrouw alleen maar op Christus. He, opdat ik hem mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof, en dan moet er letterlijk staan, van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dan komen we waar ik wezen wil, vers 10. Opdat ik hem mag kennen. Hè, dus in die gemeenschap met hem mag leven. In het eerste hoofdstuk zei hij, het leven is mij Christus. Dat is de gedachte. En staat er, de kracht van zijn opstanding. En dat moet je ook lezen zoals het staat hoor. De kracht van zijn opstanding, dat is namelijk de geestelijke kracht die verband houdt met de opstanding van Christus. In Efeziërs hoofdstuk 1, daar schrijft de apostel over de geweldige kracht die werkzaam is in ons. Diezelfde kracht namelijk, waardoor Jezus Christus ook uit de doden is opgewekt en verhoogd is en gezet is ter rechterhand Gods. Die kracht. Dus de overwinnende kracht van God. Die zelfs uit de doden kan opwekken. Die kracht, zegt Paulus, ja, die wil ik graag in mijn leven ook ervaren. Daar wil ik mee leven in mijn leven. Ik wil in mijn leven, dat broos is, dat sterfelijk is, dat tijdelijk is, wil ik toch weten en geloven dat ik me niet concentreer op die broosheid en die tijdelijkheid en die vergankelijkheid, maar dat ik me richt op die onvergankelijkheid. Die gelegen is in de kracht van zijn opstanding. En staat er, de gemeenschap aan zijn lijden. En dus hij wilde zelfs ook in zijn dienstbaarheid aan de Heer het lijden van Christus ook volgen. Hè? Christus heeft natuurlijk veel geleden in zijn bediening op aarde. Hè? En Paulus zegt, daar wil ik ook in meegaan. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Hè? En hij zit hier dus in de gevangenis en hij weet nog niet hoe het afloopt. Later weet hij het wel. Maar hier nog niet. Hij zegt, maar ik zou zodanig ook, ja, zijn lijden willen dat deel aan hebben, door zelfs aan zijn dood gelijkvormig te worden. Nou, dat is het. Wat betekent dat nou? Hè? Nou, broeders en zusters, dat kan maar één ding betekenen, eerlijk gezegd. Dat kan niet betekenen, laat ik daar even mee beginnen, dat hij zijn eigen dood zou voorstellen dezelfde betekenis te kunnen hebben als de dood van Christus. Dat kan niet. Waar de dood van Christus, laat maar even gewoon simpel zeggen, een verzoeningsdood was, zou Paulus die dood kunnen sterven? Nee, natuurlijk niet. En waar zijn dood was, het afleggen van het lichaam des vleeses, weet je wel, het ondergaan van de oude mens die in Adam tevoorschijn gekomen is, zou Paulus die dood kunnen sterven? Nee. Want alleen de Heer Jezus was de erfgenaam van Paulus. Van hem wordt gezegd dat hij de laatste Adam is. Paulus niet. En waar zijn dood te maken heeft met de vergeving der zonden. Hè? Enzovoort, enzovoort. Al die dingen meer. Zou Paulus die dood kunnen sterven? Kan niet. Dus als hij hier staat om aan zijn dood gelijkvormig te worden, dan kan dat alleen maar betrekking hebben, inderdaad, precies zoals het staat, aan op de vorm van de dood van de Heer Jezus. En wat voor een dood is de Heer Jezus? Qua vorm, hè? Dus niet qua inhoud, maar qua vorm is hij gestorven. Heeft hij een hartaanval gehad? Nee, ja, aan het kruis. En wat was dat voor dood? Want normaal gingen mensen niet dood aan een kruis, hoor. Dat was een dood van, ja, misdadigers. Ja. Christus stierf de dood van misdadigers, terwijl hij nooit iets had misdaan. Maar hij werd wel gekruisigd als een misdadiger. En dat is de vorm waarin de Heer Jezus stierf, uiteindelijk. Om het maar even in onze taal te zeggen, Christus stierf een martelaarsdood. Want daar kwam het uiteindelijk op neer. Hij werd gemarteld En het einde van zijn marteling was de dood aan het kruis. Ja? Nou, dat is de vorm. En Paulus zegt, ik wilde zoveel deel krijgen aan zijn lijden, dat ik zelfs aan zijn dood gelijk voor hem hoor. Dat, en daar verraadt Paulus dus eigenlijk de gedachte in van, ik hoop dat mijn dood ook een martelaarsdood zal zijn, zodat ik ook in mijn dood, wat dat betreft, Christus groot maak. Dat is de gedachte die hierin ligt. Ik moet zeggen, ja, dat is heel bijzonder eigenlijk, hè? Want dan moet je natuurlijk nogal wat vertrouwen hebben om zulke soort dingen te kunnen zeggen. Toch, laten we eerlijk zijn. En mijn eigen vader, die is plotseling neergevallen, hè? Die had een hartstilstand en dan was die weg. En als je dat, ik ontmoette iemand onlangs, die heb ik al jaren niet gezien. En ja, hoe is het dan met je ouders en zo? Nou, sowieso. God, dat is wel een mooie dood, zegt hij dat tegen me. Ja, dat zal wel. Voor de persoon in kwestie zal het misschien wel mooi wezen dat je zo in één keer weg bent. Hè? Maar als ik de Bijbel lees en als ik Paulus lees, dan zou Paulus dat niet willen. Dan zegt Paulus, nee, ik zou aan de dood van mijn Heer Christus gelijkvormig willen worden. Maar hij weet dat natuurlijk niet of dat gebeurt. En dat blijkt ook, want zegt hij, vers 11, en dat ben ik weer blij met die nieuwe HSV-vertaling, want dat is namelijk ook wat er letterlijk staat in de grondtekst, zegt hij, om hoe dan ook, en dat betekent dus gewoon, op welke manier dan ook, even, of het nou, zeg maar, gewoon sterven is, of dat het nou een martelaarsdood, dat zou hij willen. Ja, dat had hij niet zelf in de hand. Dus een andere optie, dat hij gewoon zou sterven uiteindelijk, door een ziekte of wat dan ook, dat zou ook allemaal kunnen. Hij zegt, om hoe dan ook, op wat voor manier dan ook, te komen tot de opstanding van de doden. Kijk, en dat vind ik weer jammer ook van de HSV. Maar goed, dat geldt voor alle vertalingen. Want hier staat namelijk een uitdrukking die uniek is in de Bijbel. Alleen maar hier voorkomt. En dan heb je weer het unieke van de Bijbelwoorden van Paulus in deze brieven. Want er staat namelijk, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding vanuit de doden. Dat is wat er letterlijk staat.
Wederopstanding der doden.
Ja, dat heeft de Statenvertaling, hè? De wederopstanding. Ja, maar goed, dat is ook niet wat er staat. Er staat de uitopstanding. Ex staat er, ex of ek, ek anastasin ton ek necron. Weet je wel, twee keer ek. Dus uit opstanding vanuit de doden, van tussen de doden uit. Dat is, zeg maar, de levensverwachting van Paulus. Hè, dat hij zal lijden en dat hij moet sterven op een gegeven moment. En hij hoopt dan een soort dat hij deel mag hebben aan gelijkvormigheid aan Jezus dood. Dus een martelaars dood, hè, opdat God daarin verheerlijkt wordt. Maar hoe dan ook, uiteindelijk weet hij dat hij zal komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. En dat is een uniek begrip. En ik heb onlangs een studiedag gehouden in Harderwijk. Was een van jullie daar ook of niet? In Harderwijk? Ja, want ik weet niet meer precies wie daar. Oh, dat komt mooi uit. Nou, toen heb ik even geprobeerd om het een beetje visueel te maken. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, kijk, er is eigenlijk sprake van drie cirkels. He, dus dan moet je even gewoon in je gedachten zie je drie cirkels zo. He. En dan beginnen bij de ene cirkel. En daar schrijf ik dan in die cirkel, opstanding van de doden. Of opstanding der doden. Dat is het meest algemene begrip wat je in de Bijbel tegenkomt. Dat is de opstanding waarover in het Oude Testament al gesproken wordt, waar ook in de evangeliën nog over gesproken wordt. Denk maar bij het sterven van Lazarus, weet je wel, dan heeft hij Jezus een gesprek met Maria. En Maria zegt dan, ik geloof dat hij zal opstaan ten laatste, of jongsten, dagen, op de laatste dag. Dat is die opstanding helemaal aan het eind, zal ik maar zeggen, de opstanding der doden. Ja? Nou teken ik vanuit die cirkel een pijltje naar de volgende cirkel. En in die cirkel komt te staan opstanding, niet der doden, maar uit de doden. Want dat is waar de Heer Jezus mee begon in het evangelie. Die zei voor het eerst, op een gegeven moment tegen zijn discipelen, van ja, dat de Zoon des Mensen veel moet lijden vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en moest ter dood gebracht worden en ten derde dagen uit de doden zou worden opgewekt. Dat was heel bijzonder, want tot dan toe kenden de Joden alleen maar het begrip opstanding der doden. En hij komt met de opstanding uit de doden. Later zijn het de apostelen, Petrus en de zijnen, die aan het volk van Israël de boodschap verkondigen. En die spreken dan ook over een opstanding uit de doden. En prompt krijgen ze daar de Sadduceeën en de Farizeeën over zich heen. Die zeggen, wat jullie? Opstanding uit de doden? Hoezo dan? Snapten er helemaal niks van. Want zij kenden vanuit hun traditie op grond van de schrift alleen maar het begrip opstanding der doden. En, maar er komt dus een cirkel bij, opstanding uit de doden. En dat heeft betrekking op degenen die eerder opstaan dan die algemene opstanding der doden. Kunt u mij nog steeds volgen? Ja, mooi als je het even uittekent, hè? En nou ga ik nog een cirkel tekenen. En dan trek ik een pijltje vanuit die tweede cirkel, opstanding uit de doden, naar deze cirkel. En daar zet ik in uit opstanding vanuit de doden. Vandaar dat ik die pijltjes er ook bij zet. Hè? Want dat betekent namelijk, als je dat zelf vanavond nog even tekent voor jezelf, en je vult dat in en je tekent die pijltjes, dat betekent dat er dus nog een nadere openbaring gekomen is met betrekking tot een opstanding, namelijk een uitopstanding van tussen de doden uit. En waar heeft die laatste cirkel nou betrekking op? Ja, waar heeft nou die unieke uitdrukking uitopstanding vanuit de doden betrekking op? Ja. Ja, precies, dat kan niet anders. Die heeft betrekking op de gemeente, het lichaam van Christus. Hè? En nou ja, goed, dat opent natuurlijk een geweldig perspectief. Kijk, en nou begrijp ik ook, nu ik dit geleerd heb, wat Paulus bedoelde toen hij in hoofdstuk 1 zei, losgemaakt te worden van het aardse en bij Christus te zijn, gelijk dus, dat is verreweg het beste. Broeders, zusters, nou ja, ik kan een heel lang verhaal, kan ik toch wel korter maken. Mijn conclusie is dus dat als ik kom te sterven, dat ik stand te peden direct bij Christus ben. En hoe ben ik daar? In mijn opstandingslichaam. Wanneer ontvang ik die? Op het moment dat ik gestorven ben. Omdat ik deel heb aan de uitopstanding van tussen de doden uit. Dus ik sta eigenlijk nog eerder op dan degene die later uit de doden opstaan. En die staan nog weer eerder op dan degene die later met de algemene opstanding der doden opstaan. Waar openbaring over spreekt. Nou ja, dat is toch prachtig. Hè? En dat betekent dat ik op dat moment mijn opstandingslichaam ontvang. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zichtbaar voor de wereld of zo. Dat gaat allemaal buiten ons om. Hè? Dat zijn de dingen die verborgen zijn. En in het lichaam ben ik bij de Heer. En dan ben ik daar waar ik nu in de geest ook al ben. Want ik ben vandaag al een burger van een rijk in de hemel. Ofwel, mijn burgerschap, hè, mijn domicilie, is vandaag al in de hemel. En Paulus zegt in Filippenzen 1, dat vind ik ook zo mooi, vers 6. Hè, daar zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ziet u dat? Ja, zijn mensen hebben gezegd, ja, maar dat heeft betrekking op die gemeente, op die gemeente van Filippi en zo, weet je wel. Dat, nee, van die gemeente van Filippi, daar is niks meer van over vandaag. Nee, het gaat hier om de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En uiteraard gaat het ook om de leden van dat lichaam. Dus wanneer wordt het werk dat God in u begonnen is te doen? Ik bedoel, God is in ons leven toch ook een werk begonnen te doen? Ja. Daarom mogen wij door genade nu zeggen, ik ben een kind van God. En dat goede werk dat hij begonnen is te doen in u, zegt Paulus, zal hij voortzetten of voltooien, tot wanneer? Ja, tot op de dag van Christus. En dus niet tot de dood, nee, dat gaat door, tot op de dag van Christus. En dat betekent dat als ik kom te sterven, dan is dat inderdaad precies wat de Bijbel zegt. Dan word ik losgemaakt van het aardse. En van alle aardse banden die ik hier heb. He, nou, dat levert het verdriet op voor de mensen die achterblijven. Althans, dat mag ik hopen als dat mij gebeurt. He? Een beetje verdriet om hebben nog. Ja, het zou toch erg geweest als ze op een gegeven moment zeggen, blij dat hij weg is, weet je wel. Ja. Nee, maar dus losgemaakt worden van al het aardse en van alle aardse banden. En dan blijf ik niet naakt en ontkleed achter, zal ik maar zeggen. Nee, dan zal ik namelijk bij Christus zijn. En dat is verreweg het beste. He? Want God heeft het beste bewaard voor het laatst. Ja, dat is natuurlijk een boodschap die in de Bijbel ook heel duidelijk is. Dus dat is mijn verwachting, mijn hoop op de korte termijn. He? Dat is dat als ik kom te sterven, op welk moment dan ook en op welke leeftijd dan ook, dat ik dan afleg hetgeen ik hier op aarde met mij meegedragen heb. En vervolgens aandoe wat de Heer voor mij heeft weggelegd. Namelijk een lichaam. Ja, dat in geestelijke toestand is. Hè, een opstandingslichaam. Ja, waarin de krachten van de oude schepping verdwenen zijn. En waarin ik dan inderdaad ben op de plaats waar de Heer ook is. In afwachting van datgene waar ik nu eigenlijk ook al verwacht. Namelijk de openbaring van zijn heerlijkheid. Kijk, en dat is het verschil, hè. Als ik kom te sterven, dan word ik niet onmiddellijk geopenbaard in heerlijkheid. Nee. Nee, want dat heeft God voorbestemd tot een latere dag. Namelijk de dag van Christus Jezus. En dat is mijn verwachting op de lange termijn. Hoewel die dag natuurlijk ook steeds dichterbij komt nou, hè. Ja, gelukkig wel. Maar goed, dat is het ongeveer. We hopen volgende keer daar over 4 weken nog mee verder te gaan. En dan stil te staan met name ook bij die heerlijkheid die geopenbaard wordt en ons deel hebben daaraan. Broeders en zusters, ik stel voor dat we eerst met de Heer gaan danken. En dan is er nog een slotlied. En dan is er ook nog een collecte tijdens dat slotlied. Nou, we gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, wil u hartelijk danken voor ja, de rijkdom van uw woord, Heer, dat het inderdaad een overvloedige genade is die u ons hebt betoond in de Heer Jezus Christus. Uw Zoon, de geliefde, in wie wij begenadigd zijn. Heer, het is een voorrecht om hem te mogen kennen, om leden te mogen zijn van het lichaam van Christus. En deel te hebben, Heer, aan zijn roeping. En ook te leven in de hoop die zijn roeping wekt. De verwachting van de opstanding, de uitopstanding vanuit de doden en ja, uiteindelijk ook de verwachting van de openbaring, de verschijning in zijn heerlijkheid. Heer, het zijn wonderlijke dingen en we zijn dankbaar dat uw woord het zegt, Heer, zodat we het ook kunnen geloven. En laat dat geloof ons ook mogen verblijden, ons vrede mogen geven door de kracht van uw Heilige Geest. Heer, u bent de God van leven en u bent ook de God van de hoop. En dank u wel, Heer, dat we het met overvloedig mogen verwachten. Er zeker van mogen zijn dat datgene wat u hebt beloofd, dat u dat ook zult volvoeren. Heer, zo dank u ook voor deze avond. Wees de naprediker van uw woord in onze harten. En dank u dat u ook weer met ons gaat naar huis, Heer, dat we van u mogen verwachten te allen tijden. Heer, we kunnen u nooit genoeg danken voor al datgene wat u hebt bereid. Heer, en datgene wat u volvoert, geloofd en geprezen zij daarvoor uw machtige en heerlijke naam. Amen. Amen.